moeilijkheid in Spanje is vaak dat die mensen zijn heel dienstverlenend ingesteld. Dus die willen je heel graag helpen. Maar die vinden het heel lastig om tegen jou te vertellen als iets moeilijk wordt of als iets niet lukt. Dan zijn ze niet bereikbaar of ze bellen je niet meer terug, ze mailen je niet meer terug. En dan ligt een dossier ligt daar weken op een tafel. En dan heb je dus ook nog maar bij één bank aangevraagd.
Steeds meer Nederlanders trekken naar Spanje voor een huis onder de Spaanse zon. In deze podcast neem je een kijkje in het avontuur van Gusto Casa, een Nederlands makelaarskoppel dat Utrecht achter zich liet voor een nieuw leven in Spanje. We delen persoonlijke verhalen, de soms hilarische cultuurverschillen en we geven een kijkje in hoe de Spaanse huizenmarkt nou eigenlijk werkt. Dus schenk een sangriaatje in en geniet van Gusto Casa in Spanje. Welkom weer bij een nieuwe aflevering vandaag en we zitten met z'n drieën, Lindy, ik en Mark is de gast. Welkom Mark.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Vind ik ook.
Ja, kun je jezelf even voorstellen?
Zeker kan dat. Ja, mijn naam is Mark Buitelaar. Ik ben eigenaar van Mark in Spanje. En wij zijn expert in Spaanse hypotheken.
Wel mooi ook dat we eigenlijk gewoon allebei Spanje achter onze bedrijfsnaam hebben geplakt.
Ja, hè?
Mark in Spanje, Gusto Casa in Spanje.
Kan maar helder zijn, toch? Dan zit je eigenlijk in Italië.
We waren natuurlijk al werkzaam in Nederland. En nu is er gewoon achteraan geplakt, omdat we ook naar Spanje zijn gegaan.
Ja, dat klopt.
Want kun je eens vertellen, hoe is dat gegaan? Mark in Spanje, was je daar al half werkzaam? Heb je in één keer een switch gemaakt? Hoe ging dat?
Nee, wat bij mij, mijn achtergrond zit in de vastgoedfinancieringen. En dat heb ik natuurlijk heel lang in Nederland gedaan. Dus mijn bedrijf bestaat ook uit verschillende onderdelen, zoals Mark Hypotheken, Mark Verzekeringen, Mark Financieringen. En voor eigenlijk een jaar of 5 geleden ontstond het toen ik een klant had voor wie ik veel vastgoed in Nederland financierde. Die vroeg aan mij, joh, ik heb een huis in Spanje, dat wil ik gaan verbouwen. Kan je daar ook een hypotheek voor regelen? Hm. Nee, geen idee, maar ik ga het wel voor je uitzoeken, was toen mijn antwoord. En dat bleek in Denia te zijn, een plaats in de Costa Blanca Noord, ook waar ik zelf al 30 jaar kom. En daar bleek ook nog eens een keer een zoon van een oud collega van mij werkzaam te zijn als bankdirecteur.
Oh, dus grappig.
Ik heb die jongen toen opgebeld en gevraagd, mag ik eens bij je op de koffie komen om te kijken hoe dat werkt in Spanje met hypotheken?
Mm-hmm.
Ja, toen is het eigenlijk een beetje gaan rollen. Dus dat begon met die eerste klant en daar vandaan kwam er af en toe eens iets voorbij. Af en toe een klant die wat wilde, waarbij we eigenlijk in eerste instantie op basis van overwaarde in Nederland wat deden.
Mm-hmm.
En later ook bij Spaanse banken. Maar toen eigenlijk ongeveer een jaar geleden de bom barstte in Nederland, of die was eigenlijk al eerder gebarsten met Hugo de Jonge en alle plannen op het gebied van Nederlandse vastgoedbeleggingen. Toen merkten we dat er een enorme vlucht kwam naar Spanje toe. En toen heb ik gedacht, nou ja, daar moeten we dan op induiken.
Zie je een kans eigenlijk.
Toen zag ik een kans en toen hebben we het merk Mark in Spanje gelanceerd.
Mooi.
Ja.
Maar dit is eigenlijk dus ook weer van een paar podcasten terug, waar we het hebben over, mensen zijn nu alles aan het uitzoeken, omdat er in één keer zoveel veranderingen zijn met de regelgeving in Nederland. Er is ook verandering met regelgeving in Spanje.
Mm-hmm.
Je ziet ook dat Mark dus nu die stap is gaan maken, omdat er zoveel vraag komt van Nederlanders die dingen willen.
Mm-hmm.
En iedereen is aan het uitzoeken. Iedereen moet dat wiel opnieuw uitvinden.
Mm-hmm.
Dus als je dan bijvoorbeeld naar Mark gaat, als je het nu aan je eigen financieel adviseur gaat vragen, die moet dat wiel weer uit gaan vinden. Terwijl Mark heeft hem nu al uitgevonden. En er zullen nu nog veel meer financieel adviseurs het gaan uitzoeken en dat wiel gaan uitvinden.
Ja.
Omdat die vraag er heel erg komt. Maar je ziet nu gewoon, door al die veranderende regelgeving in Nederland, zie je gewoon dat je dingen moet gaan uitzoeken.
Ja. Want wil je eens teruggaan naar dat eerste gesprek wat je had met die bankdirecteur, zei je? Weet je nog dat je toen dacht, nou, dit is wel te doen? Of dacht je, waar ga ik aan beginnen in Spanje?
Nou, eigenlijk het laatste. Maar dat kwam ook omdat hij werkte voor een vrij conservatieve bank. Dus de boodschap was eigenlijk na dat gesprek wel heel duidelijk. Wij willen best hypotheken verstrekken voor Nederlandse niet ingezetenen in Spanje. Maar dat moeten dan wel mensen zijn die eigenlijk het zo zelf kunnen betalen en die een heel dik inkomen hebben. Dus die eigenlijk gewoon helemaal geen hypotheek nodig hebben.
Mm-hmm.
En dan wilden zij het wel financieren tegen hele lage rentes.
Mm-hmm.
Dus voor een hele selecte groep. Maar de vraag komt natuurlijk uit een veel grotere groep.
En misschien wel juist vanuit die groep. Want ik denk dat heel veel mensen die het nu goed kunnen betalen, wat wij ook merken is dat heel veel mensen de woningen hier in Nederland gaan uitponden. En ze zijn eigenlijk dat gedoe allemaal wel zat, want in Spanje gaan die regels ook weer veranderen. Ze hebben hun pensioen op zich al best wel redelijk voor elkaar. Dus ze denken nu ook soms wel, volgens mij, ze verkopen hier de boel, er komt heel veel geld vrij. Dat ze denken, ja fuck it, kopen gewoon een dikke villa van voor mezelf.
Ja.
Die hebben misschien nu de financiering allemaal wel veel minder nodig, omdat dat er zoveel geld uit Nederland allemaal vrijkomt.
Nee, dat gebeurt zeker. Maar kijk, de vraag of het nodig is, is niet altijd even relevant. Hè? Want misschien ga ik even wat op zaken vooruitlopen, maar de hypotheekrente in Spanje is nu op dit moment behoorlijk laag.
Ja.
En als jij kan wel vermogen hebben.
Maar stop je liever misschien in andere dingen.
Wat zei?
Dat stop je liever misschien in andere dingen waar je meer rendement op kunt halen.
Als jij natuurlijk 8% rendement op je geld kan maken, dan is het natuurlijk een beetje stom om daar een huis van te kopen waar je het eigenlijk voor 2% kan lenen. Maar goed, dat is voor de snelle rekenaars.
Maar ik zie nu wel dat mensen dus wel zo beginnen te denken.
Ja.
Van, oh ja, fuck it, ik hoef niet per se meer weer een pand waar ik in ga verhuren. Ik tik hem af, dan ben ik er helemaal klaar mee.
Gebeurt absoluut.
Ik ben oud genoeg. Ja. Ik hoef niet meer per se nog helemaal rendement te gaan maken. Ik kom helemaal geen zin meer in.
Eens.
Kijk, ik denk dat het veel meer ook nog is voor de iets jongere generatie. Die wil nog allemaal opbouwen en geld maken. En wij merken zelf dat die mensen tussen de 55 en de 70 zo'n beetje denken, ja. Pff,
ja, dat werkt anders.
Ik heb er geen zin meer in. Ja,
het hoeft
ik verkoop
niet meer
de boel
zo.
En ik ga er gewoon voor genieten. Ik heb helemaal geen zin meer in gedoe.
Klopt, die zijn er absoluut. En inderdaad, de jongere generatie die wil nog wat. En kijk, die generatie die heeft ook de afgelopen jaren natuurlijk geprofiteerd van enorme prijsstijgingen van hun huizen hier. Dus ja, bijna iedereen die een huis heeft overwaarde, zou je bijna kunnen zeggen. En het leuke is dat we natuurlijk eigenlijk twee dingen naast elkaar kunnen leggen. Dus we kunnen de overwaarde in Nederland opnemen omdat we Nederlandse hypotheken doen. En we kunnen in Spanje financieren omdat we daar de Spaanse bank hebben. En daardoor kun je soms 100% gefinancierd krijgen.
Ja, want kun je me daar eens mee naartoe nemen? Hoe werkt dat? Ik wil in Spanje een huis gaan kopen. Doe ik dat met een Nederlandse hypotheek? Moet ik een Spaanse hypotheek? Kan ik overwaarde meenemen? Kun je ons daar eens doorheen leiden?
Ja, zeker. Nou, kijk, het vertrekpunt wat we altijd nemen is dat een Spaanse bank die wil niet ingezetenen met mensen met een Nederlands inkomen gewoon financieren. Maar dan maximaal tot 70% van de waarde van de woning. En dat ligt nog wel een beetje aan waar staat die woning precies. Is het een heel courant ding? Is het wat minder courant? Maar het uitgangspunt even 70% maximaal. Dat betekent dus dat je dan 30% eigen geld mee moet nemen.
Plus de kosten,
voor de aankoopsom. En daarnaast krijg je
dus
nog
je krijgt
de kosten.
Nog 15% bovenop de kosten. Dus je moet eigenlijk rekenen dat je 45% eigen geld moet hebben op een woning. Om hem überhaupt te kunnen aankopen.
Ja, klopt. En kijk, als je het dan hebt over een woning van 3 ton. Betekent dat dat je bijna 1,5 ton eigenlijk al zelf moet hebben staan. Maar dat heeft niet iedereen. Maar sommige mensen hebben wel zoveel overwaarde in een woonhuis. En als het dan allemaal... Uiteraard is het inkomen is leidend. Mensen moeten het kunnen betalen. Maar als ze dat kunnen betalen, dan kunnen we door die combinatie te maken een pand volledig gefinancierd krijgen zonder dat je spaargeld hoeft te hebben.
Maar ik merk wel dat heel veel mensen hier nu dus wel best wel makkelijk over nadenken. Want ze denken, oh ja, ik heb overwaarde, die trek ik op. Dus ik neem dat op. Maar ze hebben niet door dat als ze daarmee met die overwaarde opnemen al helemaal aan een maximale financieringslast eigenlijk zitten, dat ze dan niet dus ook nog in Spanje kunnen gaan financieren.
Klopt, en daarom...
Ik heb nu al best wel wat woningen getaxeerd hier in Utrecht, waarbij mensen dus die overwaarde wilden gaan opnemen. En ik dacht dan dat ze van die overwaarde een huis gingen kopen. Maar dan dachten ze, oh joh, dan die 70% ga ik in Spanje weer financieren.
Ja.
Maar dat werkt niet helemaal zo. Want hoe
als het inkomen voldoende is wel.
Kijk, ja.
Daar gaat het uiteindelijk om. Hè?
Maar de meeste jongeren hebben niet voldoende inkomen om het huis wat ze 2-3 jaar geleden hebben gekocht. Dan hebben ze misschien wel die 1,5 ton overwaarde.
Ja.
Maar hun inkomen is niet zo hard gestegen dat ze die 1,5 ton overwaarde en nog die 2,5 ton in Spanje kunnen financieren.
Nee, dat klopt. Maar als jij, dat is zeker waar. Dus het is ook niet voor iedereen weggelegd. Maar voor veel mensen maak je het op die manier iets bereikbaarder. Of behoorlijk bereikbaarder. Mits het inkomen allemaal voldoende is. Maar er zijn uiteraard situaties bij wie dat helemaal niet gaat.
En het is ook slimmer om wel die combinatie te maken. Omdat de rente in Spanje lager is dan in Nederland. Want je zou je afvragen, waarom trek je anders niet gewoon het volledige bedrag uit die hypotheek in Nederland.
Ja.
Maar die combinatie maak je dus omdat die rente in Spanje veel lager is.
Dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat je in Spanje verplicht moet aflossen en in Nederland niet altijd. In Nederland mag je tot 50% van de waarde van je woning aflossingsvrij financieren. En dan is de rente weliswaar wat hoger, maar je hebt geen aflossing. Dus dat betekent dat je cashflow wel interessanter kan zijn.
Dat had ik nog even niet over nagedacht.
Maar wat jij zegt is natuurlijk hartstikke waar. En kijk, het is ook een gegeven, wij zien het zelf ook dagelijks, dat mensen natuurlijk ook een beetje opgejut worden. Is dat misschien het goede woord? Hè? De social media
en
klappen
bang zijn
natuurlijk
dat
uit
ze de
elkaar.
Hype missen.
Mm-hmm. Klopt. Waar we een paar jaar geleden werden we overspoeld door allerlei coaches op het gebied van beleggen in vastgoed in Nederland. Ja, diezelfde groep is nu actief in Spanje. En die hebben heel veel
volgers. En gegarandeerd rendement. En je kunt overal instappen. Die rendementen vliegen echt om de oren.
Klopt.
Wij merken nu dat mensen zeggen, ja, we zijn jullie gaan volgen. Want jullie strooien tenminste niet met rendementen. En jullie zeggen gewoon, ja, dat is niet haalbaar. Ja. Dat kan niet. Ja, ik kan het wel voor je uitrekenen. Maar dan moet ik er allemaal andere componenten bij gaan halen.
Klopt.
Dan kan ik er best voor je op uitkomen. Maar als je echt eerlijk een verhaal wil horen, dan gaat die 12% ga je niet zomaar halen. Ja, als je alle prijsstijgingen mee gaat nemen in je rendement, dan wel. Maar die prijsstijging is niet gegarandeerd.
Nee.
En we zien ook wel dat er nu echt wel veel aanbod komt van verhuurwoningen. Dus je moet dus wel weer even een linkje naar die interieur podcast. Je moet ook echt wel op gaan vallen als je wil gaan verhuren. Om een beetje rendement te maken.
Ja.
En over dat verhuren, hè? Want stel je voor, ik wil een woning gaan kopen in Spanje om het te verhuren. Spelen die inkomsten dan ook een rol bij het bepalen van je maximale lening?
Of en nog niet bij de Spaanse bank en ook nog niet bij de Nederlandse bank, want die inkomsten zijn er nog niet.
Nee.
En die moeten nog gerealiseerd gaan worden.
Mm-hmm.
Dat heeft, daar kun je, aan de voorkant kun je daar niet zoveel mee.
Maar
als je weet wat er gaat gebeuren en je kan daar een inschatting van maken, raad ik altijd wel aan van kom toch even bij ons langs. Dan kunnen we even met je meedenken of er misschien andere creatieve oplossingen te verzinnen zijn.
Mm-hmm.
Maar het is ook wel zo dat ze toch voor de Spaanse banken, ze berekenen daar wat je kunt lenen op een andere manier dan in Nederland.
Ja.
En stel je hebt in Nederland huurinkomsten, dan nemen zij die wel mee bij je inkomen, toch?
Maar op een niet altijd even handige manier.
En hoezo is dat niet even handig?
Nou ja, ze nemen die inkomsten wel mee. Maar ze nemen ook de lasten van de hypotheken die je hebt in Nederland mee. Als jij... we beginnen altijd met je box 1 inkomen. Yeah. Dus je loondienstinkomen. De regel is in Spanje dat je in principe 1/3, ongeveer 35% van je netto inkomen mag je gebruiken om te wonen. En met wonen bedoelen ze dan die hypotheeklasten in Nederland plus je hypotheeklasten in Spanje. Maar als jij natuurlijk meerdere hypotheken in Nederland hebt, dan zou de logica normaal gesproken zijn, we kijken in eerste instantie, wat heb ik box 1 en daar haal ik mijn hypotheek vanaf en dan hou ik netto zoveel over. En dan heb ik daarnaast nog mijn verhuurde panden, dus daar zitten die inkomsten op en die lasten op en dat is ook dan netto. En dat zou dan bij elkaar genoeg moeten zijn. Maar in plaats daarvan zeggen ze in Spanje vaak, we tellen dat allemaal bij elkaar op. Dus alle inkomsten op één hoop en ook alle lasten op één hoop. En dan kom je vaak met je rekensom een beetje lastiger uit, waardoor je minder kan financieren.
Irritant.
Ja, maar dat is niet bij elke bank zo, dus daar zit ook nog een verschil in.
En het is toch ook zo, in Nederland heb je, ik taxeer bijvoorbeeld vaak voor mensen die een lagere rente willen, omdat je een renteopslag hebt. Maar in Spanje zit die rente heel anders. Als je meer financiert, krijg je vaak een lagere rente dan dat je minder financiert.
Ja.
Voor ons Nederlanders voelt dat echt heel krom.
Klopt, in Spanje kijken ze eigenlijk niet zozeer naar de waarde van die woning. Of natuurlijk ook wel, want daar wordt wel je maximale lening op afgestemd, maar niet voor je rente.
Waarom doen ze dat op die manier? Want
in Spanje willen ze kijken naar of een klant een goede klant is of niet. Dus ze maken daar eerst een soort van klantrating, noemen ze dat dan. Hè? Een risicoafweging. Ben jij een goede klant, een gemiddelde klant of een slechte klant? Maak ik het maar even heel plat. En als jij een goede klant bent, krijg je dus een lagere rente dan een minder goede klant.
En je bent een goede klant als je meer van ze leent.
Meer vermogen hebt, meer inkomen hebt. Dat soort zaken. Hmm. Ja. Meer
producten bij ze afnemen. Dus je krijgt misschien ook een lagere rente als je meer inkomen hebt.
Ja.
Zeg dat goed?
Ja.
Oh, dat wist ik niet.
Dus rentes zijn heel persoonlijk?
Die zijn persoonlijk, ja.
Grappig.
Ja.
Iedere podcast komen we daar weer op terug. We denken als Nederlanders, oké, is ook een EU-land, we gaan daarheen. Oh shit, alles is toch echt totaal anders dan we denken. Wij zien dat dus ook heel erg met huizen kopen. Mensen gaan meteen bellen naar de makelaar bijvoorbeeld, maar dat werkt daar ook niet zo, want dan sta je als makelaar meteen buitenspel. We zien dat wij Nederlanders zijn zo gewend dat onze informatievoorziening heel goed is. Dat we heel veel dingen zelf kunnen afsluiten. Dat we dingen zelf kunnen opvragen, kunnen lenen. En dat denken we dus ook te kunnen doen in Spanje. We vinden het maar irritant dat we in Nederland, kun je bij wijze van spreken, volgens mij bij de Lloyds Bank, bij Via Moneyou en zo, kun je een eigen hypotheek afsluiten. We zijn dat in Nederland zo gewend dat we alles zelf kunnen doen. Even in Funda invullen hoeveel zo'n woning ongeveer waard is. Ik draai de hele dag rapporten uit hier in Nederland. En dan vervolgens in Spanje hebben we nu een systeem. Dat is echt niet zo geavanceerd als dat we dat in Nederland hebben. Daar moet je echt wel even je kennis bij gebruiken van, oh ja, die ligt net aan die andere kant van de snelweg. Totaal ander gebied.
Ja.
Ja. Ik merk wel dat wij het Nederlands dat toch best wel moeilijk vinden, dat niet alles hetzelfde is en dat we dat veel minder makkelijk kunnen opvragen en niet overal duidelijk.
Nou ja, natuurlijk nog wat nog dichterbij is in dit wat jij nu vertelt. Dus als jij in Nederland op Funda een woning opzoekt, of je rijdt hier door de straat en je ziet een bordje te koop en je klikt het adres in op Funda, dan heb je die woning gevonden.
Ja.
Maar als jij in Spanje een adres invult op Idealista, dan vind je al niks.
Ja, dan krijg je een heel grote cirkel.
Ja, en als je gaat zoeken op Idealista, je geeft gewoon een zoekopdracht naar een bepaalde woning, je let een beetje goed op, dan kan het zijn dat je diezelfde woning 10 keer tegenkomt.
Bij
vanuit
ons,
een andere hoek gefotografeerd met een andere 26, prijs.
Ja, 26 keer. Allemaal verschillende prijzen, verschillende afmetingen.
En nergens
hij is vrijstaand. Het is een tussenwoning. Het is een 201 kapwoning. Het is een plattelandswoning.
Ja.
Van alles komt er voorbij.
Ja, en nergens een adres bij. Dus je kan ook niet even langs gaan rijden om te kijken. Want nee, dan is die makelaar zijn handen kwijt.
Ja, wij willen in principe... We focussen ons niet op de verkoop van panden, maar we doen het wel af en toe en dan willen we het exclusief doen. En dan willen we er ook op plattegrond, want de grootste groep kopers zijn nu gewoon de Nederlanders. En je moet dan toch wel een beetje inspelen op wat die Nederlanders dan willen.
Ja,
ze
absoluut.
Willen gewoon ontzorgd worden, dat zijn ze ook gewoon gewend.
Ja, en ergens snap ik het ook wel. Kijk, wij zijn dat hier gewend, maar je moet het ook voorstellen. De meeste mensen die gaan ook naar een ander land toe om daar echt te wonen. Dan wil je het ook duidelijk hebben, helemaal als je gewend bent dat alles duidelijk is. En
ja, wij werken bijvoorbeeld ook met zo'n legaliteitsleven, omdat heel veel dingen niet... automatisch geregeld zijn. Dus stel, hij brandt af. Kun je niet altijd zomaar terugbouwen, omdat dat niet binnen het bestemmingsplan past. Uitbouwen die niet goed gedaan zijn. Maar daar kom je dus ook achter dat als je een hypotheek wil afsluiten en het blijkt allemaal niet goed te zijn, dan kun je dat helemaal niet afsluiten.
Nee.
En je hebt in Spanje betaal je... In Nederland is iets verkocht onder voorbouw, maar je hebt er nog een euro in gestoken. Ja, je hebt misschien je taxatie betaald, je bouwkundige keuring. Maar je reserveert gewoon een woning zonder te betalen.
Mm-hmm.
In Spanje reserveer je in principe een woning en dan betaal je hem. Of je betaalt meestal rond de 5000 euro. En daarna betaal je de eerste 10.000 euro. Als jij dus een hypotheek... En je hebt ook niet zo een voorbehoud van financiering, zoals wij dat hier best normaal vinden. Dus eigenlijk moet je zo'n legaliteitslabel even... laten opstellen voordat je die 5000 euro gaat betalen. Dan weet je namelijk ook of er wel een hypotheek op gevestigd kan worden.
Kan worden, ja. Die
en wij vinden
alles.
Dat voor ons Nederlands... je kunt eigenlijk altijd wel een hypotheek vestigen op het huis wat je koopt. Je kunt ook bij de notaris wordt alles gecheckt. Alles zit in het kadaster. Je kunt in Nederland gewoon zelf het bestemmingsplan heel gemakkelijk opzoeken. Je kunt zoveel opzoeken dat risico gewoon best wel klein is. Het voelt voor mensen heel raar dat ze er dan achter komen dat ze helemaal geen hypotheek kunnen afsluiten op een huis.
Dat klopt. Dus ook dit, alleen dit specifieke dingetje is eigenlijk al een reden om toch een hypotheek aan te vragen bij een bank. Al is het maar een kleintje. Want dan weet je in ieder geval zeker dat alles door en door gecheckt wordt. Want die bank gaat namelijk niet een hypotheek vestigen als er iets niet in orde is.
Daar had ik nog niet over nagedacht. Ja. Wij vragen dat legaliteitslabel dus op.
Ja.
Maar ik had er niet over nagedacht dat als je dan een hypotheek aanvraagt, dat die check natuurlijk ook een soort van wordt gedaan.
Ja.
En zo'n hypotheek aanvraag, gaat dat op een vergelijkbare manier als hier? Of?
Ja, wel redelijk. Kijk, wat in Spanje veel gebruikelijk is, is dat je als je een woning koopt via een makelaar, dat die makelaar die heeft dan vaak wel contact met een lokale bankier. En dus die stuurt je naar Sabadell of die stuurt je naar Keisa of wat dan ook. Daar tref je vaak hele enthousiaste mensen. Als je geluk hebt, dan tref je ook nog eens een keer iemand die gewoon Nederlands spreekt. Hè? Als je zeker als het via een Nederlandse makelaar aangekocht is. Er zitten vaak bankiers die Nederlands spreken. Maar de moeilijkheid in Spanje is vaak dat die mensen zijn heel dienstverlenend ingesteld. Dus die willen je heel graag helpen. Maar die vinden het heel lastig om tegen jou te vertellen als iets moeilijk wordt of als iets niet lukt. En
dan zijn ze niet meer bereikbaar.
Dan zijn ze niet bereikbaar of ze bellen je niet meer terug, ze mailen je niet meer terug. En dan ligt een dossier ligt daar weken op een tafel. En dan heb je dus ook nog maar bij één bank aangevraagd.
Okay.
En wat wij eigenlijk hebben is een systeem waarbij we de financieringsaanvraag uit kunnen zetten bij 15 verschillende banken. En ook rechtstreeks bij de kredietafdelingen van die banken. Dus wij hebben die hele tussenschakel niet meer. Dat is dan, zeg maar, in de doorlooptijd is dat een stuk interessanter. Maar ook om te kunnen vergelijken is dat een stuk interessanter. Mm-hmm. Neem niet weg dat als jij een hypotheek wil aanvragen, dan moet er gewoon een inkomenstoets onder andere gedaan worden. Dus er wordt heel veel informatie op gevraagd. En dat begeleiden wij natuurlijk allemaal.
Maar sowieso zijn banken daar heel anders. Ik vond het echt super vermoeiend. Want toen wij die rekening wilden openen, was mijn gezondheid echt best wel slecht. Maar je moet de hele tijd naar die bank. En ik kon toen bijna niet in de stoel zitten. En je zit echt uren in die stoel. En als je die man stelt een vraag en ik geef dan altijd keurig antwoord. En geef wordt dan geïrriteerd dat ik geen antwoord moet geven. Die mensen stoppen met werken op het moment dat jij een antwoord geeft. En dan gaan ze zitten luisteren naar je. Want je denkt, wij Nederlanders zijn gewoon gewend dat je praat tijdens het werk.
Nee, je gaat gewoon door.
Maar dat doen ze daar ook niet. En dan heb je een handtekening nodig of een stempel van iemand. En dan moet je dus de dag erna weer terug. Ja. En dan moet je geld storten op zo'n rekening. En dan, ja, heel handig. We hebben een app. Kun je niks mee. Je kunt alleen zien wat er ongeveer op je rekening staat. Volgens mij is dat zo'n beetje het enige wat je met die app kunt. En dan moet je dan honderden codes voor invoeren. Dat ik dacht, oh ja.
Ja, maar dit is weer zo'n geval
waarvan ik net tegen jou zei. Ik voel me echt heel lui iedere keer in die podcast. Dat ik zeg, oh ja, we hebben dat allemaal uitbesteed. Maar dit is ook weer zoiets dat je eigenlijk gewoon naar Mark wil zeggen. Yo, doe jij dat even.
Ik wou zeggen, dit kan ook een stuk sneller. Van. Want wij hebben 2 weken geleden ook voor een relatie gewoon vanuit Nederland een rekening geopend bij de Spaanse bank. En dat ging allemaal vrij gemakkelijk
digitaal.
Je hebt
in Spanje gewoon nog heel veel ingangen nodig.
Ja, en die hebben wij gelukkig.
Ja, dat klopt. Ja. Maar je kunt zeg maar, heel veel mensen willen, Nederlanders willen ook alles zelf doen en alleen doen. Ja. Want Nederlanders willen niet betalen voor iets. Nee.
Als je daar een tijdje in Spanje actief bent, dan merk je hoe eigenwijs Nederlanders zijn.
Echt enorm. Ja. Ze denken alles beter te weten. Ze willen ook alles anders opzetten. Dus ze gaan alle bedrijven gaan ze daar opnieuw beginnen. Omdat ze denken dat ze dat beter kunnen.
Ja.
Terwijl sommige dingen zijn gewoon niet handig.
Nee, ik merk wel dat kijk, ik heb daar zelf niet zo'n last van. We hebben daar zelf, we zijn daar gewoon ervaren in. We weten precies hoe we met mensen moeten werken. Maar voor een Spaanse bankier is dat heel lastig. He, want we hebben bijvoorbeeld heel veel in het verleden heel veel Nederlands vastgoedbeleggers gehad. Die waren gewoon gewend van ik koop een pandje en ik bel mijn tussenpersoon op en die regelt de financiering. En morgen is het geregeld, gaan we naar de notaris. Maar die cultuur is in Spanje heel anders. Die mensen hebben hier natuurlijk heel wat opgebouwd, de hele portefeuille. Maar komen ze in Spanje bij de bank aan, hebben ze die mensen nog nooit gezien. Dus dat zijn hele nieuwe mensen. Dus ga je eerst maar eens een keertje netje voorstellen.
Ja.
En als jij dan met je Nederlandse bravoure aankomt en zegt van nou ja, ik ben Piet en ik heb 20 miljoen en ik wil bij jou even 2 ton lenen. Ja, dan zegt die bankier, leuk met je 20 miljoen. Maar je gaat gewoon bovenop de stapel.
Mm.
Of onderop de stapel misschien zelfs wel.
Mm-hmm.
Dus dat werkt gewoon anders.
We zijn ook gewoon heel verwend. We zijn niet alleen eigenwijs, maar we zijn ook heel verwend.
Omdat heel veel goed geregeld is.
En dat is onze standaard geworden. En ik denk dat dat wel, wat ik zeg met die bank. Ik wil ook heel veel dingen nu misschien soms wel. We leggen heel veel bij een tussenpartij. Maar sommige dingen wil ik wel even zelf doen. Omdat ik geloof dat als je dingen hebt ervaren en doet, kun je je klant behoeden voor bepaalde dingen. En je probeert verschillende tussenpersonen uit. Omdat als de een, ik heb dat in Nederland ook, als de een vol zit, wil je wel naar de volgende kunnen doorschuiven.
Ja.
Dus je bent nu verschillende mensen, leveranciers aan het uittesten. Je bent zelf systemen aan het kijken. Maar dan kom je er toch echt iedere keer wel weer achter dat we in Nederland gewoon ook best wel ver zijn. Tegelijkertijd is Spanje soms verder met dingen dan wij. Maar over het algemeen lopen ze toch wel voor mijn gevoel bijna 10 jaar achter.
Ja. Nou ja, kijk, op dit vlak heb ik een businesspartner in Spanje. Die ook gewoon best heel ver zijn. Hè? Wat ik net vertelde over dat systeem wat daar ontwikkeld is. Ja, dat hebben niet alle tussenpersonen. En dat is heel fijn om daarmee te werken. En degene die daarachter zitten. Een van de mensen is oorspronkelijk een Nederlandse dame. Die 20 jaar bankdirecteur geweest is in Spanje. Dus die weet daar de weg echt wel. En de andere mensen die daar zitten zijn ook voormalig bankiers uit Spanje. En met verschillende nationaliteiten. Dus ja, je hebt daar gewoon het geluk dat je nooit hoeft af te vragen van kan iets wel of niet. Weet je wel, als wij die vraag stellen, dan hebben we eigenlijk altijd met een uurtje hebben we een antwoord.
En wat, ik zei net al voordat we de podcast begonnen, ik heb zelf nog een vraag.
Ja. Dus de verrassing
maar dat
van
is
de
meer
dag.
Omdat iedereen de hele tijd zegt dat het niet kan. En ik stelde die vraag aan G. G is bij ons altijd van de cijfers en die iets stoffige dingen. En ik deel alle interieurtips en woonwinkels en de beste restaurants en de leukste marktjes. En zeg je, ja, dat kan wel, maar dan moet je zelf maar even aan Mark goed vragen. In Nederland zijn we natuurlijk allemaal gewend dat we die overwaarde kunnen opnemen.
Ja.
Wij hebben het huis waar we nu in wonen gekocht als vakantiehuis. Gewoon helemaal cash afgerekend met het idee dat het is ons pensioen. We wonen daar nu een gedeelte van de tijd. Dus het is ineens niet meer een vakantiehuis. En nu wil ik eigenlijk gewoon zelf graag een mooier groter huis kopen.
Mm-hmm.
Maar we hebben zo'n goede deal dat ik eigenlijk dat andere huis ook niet kwijt wil. Maar er zit nu echt mega veel overwaarde op. Iedereen zegt dan, ja, in Spanje kun je dat niet zoals wij in Nederland doen. Even hop je hypotheek weer voltrekken op de waarde van de woning. En überhaupt krijg je dat geld er niet uit. Maar ik begreep van G dat jij daar toch wel
Anders overdenkt.
Anders overdenkt.
Creatiever naar kijkt.
Ja, want ik zit de hele tijd te vloeken dat ik een beetje baal. Want ik heb echt... Jongens, dit moet je sowieso even opzoeken op Instagram. Je kunt het huren. De Yumi House, echt mijn droomwoning. Dus nu wil ik ook zo'n huis. Maar ja, al ons geld zit nu vast in dat huis. En dat kan ik verkopen. Maar dat vind ik zo zonde. Want we hebben zo'n fijn leuk huis. En supergoed voor de verhuur. Waar we hem dus op geselecteerd hebben.
Ja.
Nou, maar Mark, ja, wat dus moet Lindy doen?
Dikke zak met geld nodig om dat andere huis te kunnen kopen.
Ja, nou ja, kijk. In Spanje geldt net zoals in Nederland. Dat zekerheid is belangrijk bij een hypotheek. Het is niet zo makkelijk als in Nederland, maar het kan inderdaad wel. Maar dat is ook afhankelijk van wat het bestedingsdoel is. Dus als jij een nieuwe woning wil gaan kopen daar. En je wil in plaats van je eigen inbreng. Wil je de waarde van het andere pand onderzetten. Dan valt er echt wel over te praten. Ja. En of dat voor 100% gebeurt. Ja, dat is casusafhankelijk. We moeten dat echt helemaal gaan laten beoordelen. Maar het is niet gezegd dat het niet kan.
Want er zijn natuurlijk best heel veel mensen ook. Die voor de hele ontzettende toestroom van Nederlanders daar zijn aan zitten.
Ja.
Die hebben nog een leuk, supermooie villa voor 300.000 euro gekost. Dat is nu gekocht. Dat is nu ongeveer 7, 8 ton waard misschien.
Ja. Ja.
Die willen die hele fijne plek niet kwijt. Maar die zitten wel een beetje te balen dat het geld er allemaal in zit. En in Nederland zijn we zo gewend dat je dan, als je dus een goede deal nog hebt, dat je daar weer geld mee gaat maken.
Hm. Ja.
Dat is ook wel waarom onze prijzen in Nederland zo hoog zijn. Omdat we alles maar weer vol pompen en
met schuld. Kijk,
doorgaan.
In Nederland zijn we inderdaad heel erg met schuld bezig. En in Spanje is die cultuur totaal anders. Maar je merkt nu wel dat sommige banken worden daar iets makkelijker in. Ook omdat we ze dat goed kunnen uitleggen. En uiteindelijk met een goede uitleg valt of staat natuurlijk alles.
Ja, maar eigenlijk is in Spanje vooral het inkomen heel belangrijk.
Ja.
Dus waar we in Nederland... Ja, hoogt hij je hypotheek op en dan zet hij er gewoon een beleggingshypotheek onder. En die beleggingshypotheek maakte eigenlijk niet uit of jij inkomen had. Natuurlijk, je moest wel iets aan inkomen. Of als je naar Dynamic of zo gaat, dan ging het wel weer op je inkomen. Maar de grotere banken, die keken vooral naar de business case van het pand wat je kocht.
Klopt. In Nederland had je een onderscheid tussen particuliere beleggers en professionele beleggers. En dat viel of stond ongeveer met 3 of 5 panden. Als je die in bezit had, dan werd je gekwalificeerd als professionele belegger. En op dit moment werd er onder zakelijke voorwaarden een lening verstrekt. En het grote verschil is dat je, zeg maar, voor zo'n particulier, dan dat noemen ze dan een debiteur. Financiering. En dan kijken ze dus inderdaad naar je inkomenssituatie. En bij dat zakelijke stuk werd het een objectfinanciering. En dan keken ze inderdaad naar de waarde van het pand en de inkomsten vanuit dat pand. Dat onderscheid kennen ze in Spanje niet. Überhaupt beleggen in vastgoed was in Spanje niet echt heel gebruikelijk. De mensen kochten een huis om in te wonen. En als je dan te oud was, dan gingen je kinderen daar wonen. En daarna je volgende generatie.
Het is ook grappig als je naar Madrid gaat en je zit in een taxi. Zegt ongeveer iedere taxichauffeur of het is daar iets wat ze gewoon zeggen en niet hebben. Maar dat lijkt me sterk. Maar daar de Costa Blanca. Oh ja, wij hebben daar ook een appartement.
Ja.
Als je met de accountant, met de notaris, maakt niet uit met wie je spreekt. Iedereen heeft vanuit de familie nog wel een extra appartement.
Klopt.
Soms heb ik het gevoel dat ze het helemaal niet verkopen wat ze bezitten.
Maar dan dus vanuit familie dat het doorgegeven wordt. En niet vanuit belegging, wat je zegt.
Nee, en zelfs ook de situaties dat bij wijze van spreken het huis van de buren kwam te kopen. En je had aardig wat spaargeld als Spanjaard. En dacht, ja, weet je, laat ik het er maar bij kopen. Want dan is mijn geld in ieder geval weg. En over 5 jaar moet mijn kind ergens gaan wonen. Dan heb ik dat huis. Maar die 5 jaar gingen ze het niet verhuren. Dat liet ze gewoon leeg staan.
Dus bij ons in de straat ook. Die hebben het dan geërfd. Maar die mensen hebben zelf geen zwembad, maar ze willen liever blijven wonen in een eigen huis. Dus ze komen bij ons zwemmen. Ik vind het echt heel raar. Ik dacht ook de hele tijd dat ik het niet goed verstond. Omdat mijn Spaans niet zo goed is.
Dit kan niet waar
zijn. En toen vroeg ik het in het Engels nog een keer. Omdat ik dacht dat ik het niet goed had begrepen. Maar toen bleek ik het gewoon wel begrepen te hebben. Dat ik dacht, je komt hier alleen zwemmen. Daarom hou je het hele huis. Dus je doet je kleren daar aan en uit en dan ga je weer terug naar huis. Oké, daar zou ik ook een heel huis voor houden.
Ja.
In Nederland zou iedereen woest zijn.
Ze hebben een zwembad gekocht en er zit toevallig een huis bij.
Ja, zo weet je wel.
Een hele grote omkleedplek.
Bijzonder.
Nee, maar dus wat ik zeg, die cultuur is gewoon heel anders.
Ja. En hoe kijken ze naar beleggers? Want naar ondernemers, sorry. In Nederlanders, je kunt best heel veel inkomen, maar soms toen voeren ze allemaal zoveel correcties door vanwege het risico. Dat je bijna denkt, ik word hier gestraft voor iedereen. Je kunt als ondernemer soms kan jouw personeel kan allemaal een dikke hypotheek krijgen.
Mm-hmm.
En jij die eigenlijk meer verdient en meer risico loopt. En dus zorgt dat al die mensen een hypotheek kunnen betalen. Ja. Jij krijgt niks.
Dat klopt. Ja. Klopt. Ja, en dat is in Spanje ook anders. Want daar kijken ze dus naar jouw inkomen. En niet zozeer naar of je personeel hebt of niet, of wat dan ook. Maar kijk, je kan natuurlijk in Nederland kan je ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Hè? Dus een eenmanszaak of een VOF. En dan staat in principe in je inkomstenbelasting aangifte staat gewoon wat jouw inkomen is. En dat inkomen, daar rekenen ze mee. En er staat dus in wat je netto inkomen daar is. En daar rekenen ze mee. En je netto inkomen in een eenmanszaak is gewoon je winst met je belasting.
Ja, en in Nederland moet je dan ook nog je IKV op laten stellen en zo.
Ja.
En door heel veel hoepeltjes springen.
Klopt, klopt. Mm. En dat is daar niet zo. Wat ze wel lastiger vinden, als jij een BV hebt met een holding bijvoorbeeld daarboven. Dan is het in Nederland is het heel gebruikelijk om jezelf een salaris te geven vanuit je holding. En daar zit een bepaald minimum DGA-salaris aan. En dat is wat in Nederland vaak een ondernemer uit zijn bedrijf haalt. Maar daarnaast kan hij nog heel veel winst houden in zijn BV. Wat hij niet uitkeert. Maar dat zou hij wel uit kunnen keren. Dus bijvoorbeeld met dividend. Of door zijn salaris te verhogen. Maar omdat het fiscaal interessanter is, laten ze dat lekker daar zitten. En vaak wordt het dan bijvoorbeeld met een rekeningkrant opgenomen. Tot een bepaalde hoogte. 5 ton mag je natuurlijk vanuit je eigen holding geld lenen. En zolang dat niet aan de orde is, halen ondernemers daar op die manier dat geld uit. Maar in eerste instantie zei de bank, ja, weet je, dan is jouw salaris, dat is wat het is. Ja, dus als jij dat DGA-salaris eruit haalde, dat is waar ze dan mee rekenden.
Ja, maar doen heel veel mensen in Nederland, want dat is gewoon fiscaal.
Dus wij zijn nu, en zijn wij niet de enige in, maar we zijn nu natuurlijk aan het uitleggen daar hoe dat dan werkt, dat Nederlandse belastingstelsel. Waarom iemand er maar 50 of 60.000 euro uithaalt, terwijl die er ook 1,5 ton uit had kunnen halen. Mm-hmm. En dat gaan ze steeds beter begrijpen. Dus dat,
Was jij toen al bezig? Toen zeg maar, ik weet namelijk dat dit een ding was toen ik voor mezelf begon, dat met dat lenen uit de BV allemaal niet meer mocht. En ik weet ook dat je daar dus in één keer met taxeren en zo moesten er allemaal nieuwe financieringen afgesloten worden. Omdat mensen meer dan 5 ton hadden geleend voor hun eigen huis of beleggingen uit hun. Merk je dat daar nu ook nog voor jou andere financieringen in zitten? Dat mensen daar nu niet
omdat
meer zo makkelijk
mee kunnen.
Nee, maar meer, dit werd voorheen gedaan. En dan kwamen ze niet bij jou. Maar nu dit allemaal veranderd is, merk je dan dat ook. Ik denk dat voorheen dus, als mensen een vakantiehuis kochten, dat heel vaak leenden vanuit hun eigen BV.
Klopt.
En dat ze nu nog maar die 5 ton kunnen lenen. Of maar, dus natuurlijk nog steeds best veel geld.
Zeker.
Kunnen lenen uit de BV. En dan moeten ze misschien nog een klein stukje bij jou bijlenen. Merk je dat daar nog wel veel gebruik van wordt gemaakt van die regeling? Dat was misschien niet zo heel duidelijk in mijn vraag hoor.
Nee, maar ik kan er wel wat over zeggen. Kijk, wat je nu wel ziet, is natuurlijk als jij een lening hebt bij jouw BV en je gaat een hypotheek aanvragen, dan gaat die geldverstrekker, die gaat naar jouw inkomenssituatie kijken. Dus die gaat in eerste instantie kijken, wat zijn je inkomsten? Maar die kijkt ook, wat zijn je lasten? En als jij een lening hebt bij je BV, dan word je daar geachtrend en aflossing over te betalen.
Dit is waarom ik het allemaal nooit leuk vind, omdat het altijd is. En dan denk ik, laat maar.
Nee, maar goed, dat is logisch. Maar dat is wat het verhaal is. Dus als jij 5 ton geleend hebt en je moet daar bijvoorbeeld 5% rente voor rekenen. En je moet ook een aflossing daarop rekenen, alsof je het in 5 jaar aflost. Dan gaan je inkomsten wel heel, heel hard omlaag.
Ja, dus natuurlijk ook als jij bij je ouders een familiebankhypotheek hebt, waarbij je een tijd geleden dus allemaal lekker hoge rente pakte.
Ja.
Zodat je heel veel kon aftrekken.
Ja.
Dat is niet gunstig nu als je een huis hebt, wil kopen in Spanje.
Nee.
Want ja, dat was fiscaal in Nederland, was dat lekker. Maar en ik denk dat best veel mensen dat hebben gedaan een tijd geleden.
Ja,
ook mensen die niet uit een heel rijk gezin kwamen,
maar
bij de ouders de hypotheek hebben opgehoogd. Omdat
klopt, maar er zijn ook situaties waarbij eigenlijk mensen dus dat in eerste instantie dat geld leenden van hun ouders. En die lasten van die lening moeten dan meegerekend worden. Nou ja, en dan ga je vervolgens een hypotheekaanvraag krijg je die dus niet, of beperkt. En dan wordt er vaak met de huiders afgesproken dat die rente dan geschonken wordt. Dus dan zijn er geen maandlasten meer.
Ja, dat deed natuurlijk sowieso.
Dat is natuurlijk wel weer een afspraak tussen.
Die terugschenking werd natuurlijk. Daarom was het ook zo gunstig, want mensen pakten de volledige hypotheekrenteaftrek.
Ja.
En vervolgens kregen ze die jaarlijkse vrijstelling met die schenking kregen ze terug. Waardoor dit.
En dan heb je dus feitelijk geen lasten.
Mm-hmm. Oh ja, dit heb ik dus altijd. Je hebt zoveel uitzonderingen.
Ja.
Je hebt zoveel dingen waar je rekening mee moet houden. Dit is dus ook eigenlijk dat wij eigenlijk wijzen Nederlanders als je
maar dit is ook
minder
precies
dan standaard hebt. Dat is denk ik eigenlijk altijd. Heel standaard kun je allemaal zelf. Ja. Dat is niet zo ingewikkeld.
Nee, maar zelf standaard zou ik zeggen, ga toch even checken.
Ja, er zijn zoveel uitzonderingen altijd. Het leven bestaat uit, waar we die vorige podcast ook wel over hadden. Ik kan jou tips geven hoe wij nu alles hebben uitgezocht met een SL in Spanje, een bedrijf in Nederland, huizen, inkomsten, dat soort dingen. Ik kan jou dat vertellen, maar misschien heb jij een hele andere holdingstructuur of dingen. Dus ja, wat voor ons al gunstig is, kan voor jou helemaal verkeerd uitpakken.
Klopt, ja. En we zitten natuurlijk wel in een tijdperk waar mensen natuurlijk alles zelf eerst uit gaan zoeken.
En lekker ChatGPT.
Waarom zou ik jou gaan betalen als ik het zelf op ChatGPT kan vinden of op Google of wat dan ook? Nou ja,
maar je ziet ook vaak, als je ergens verstand van hebt, zie je dat ChatGPT heel veel fouten maakt.
Klopt. Dat klopt. En nogmaals, elke situatie is anders. Dus het kan sowieso nooit kwaad om even je informatie op te halen bij een expert.
Ja, en soms ook gewoon, dit klinkt misschien heel stom wat ik nu zeg, en dat gaat echt niet voor iedereen gelden. Ik kom uit een ondernemersgezin. Ik ben enig kind. Ik overleg. De psycholoog vindt dat ik te veel met mijn ouders overleg en dat ik er misschien afhankelijk van ben. Ik zie dat zelf anders. Ik overleg heel veel met hen, omdat het soms gewoon fiscaal ook weer handiger is. Je ouders krijgen op een gegeven moment een bepaalde leeftijd. Is het soms niet handiger om iets op de naam te zetten van de kinderen? Of is het niet handiger om wel leningsstructuren? Niet dat er bij ons nou zoveel te halen valt en dat het kan, maar wij denken er wel samen over na altijd. Wat is handig? Dus kijk niet alleen naar je eigen plaatje, maar kijk ook naar je ouders, naar je schoonouders.
Ja, de moeilijkheid, dat blijft natuurlijk toch een soort van taboe altijd. Hè? Want dat initiatief zou natuurlijk in principe vanuit de ouders moeten komen om wat te doen. En vroeger zeiden ze ook wel eens, van nog steeds trouwens, het is leuk om te schenken met een warmer dan met een koude hand. Maar tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat je als ouder zegt van ja, dat is allemaal leuk, lieve kinderen, maar gaan jullie eerst zelf eens even wat verdienen voordat je aan mijn vermogen gaat plukken?
Ja, terecht, hè?
Dus het blijft een heel beladen onderwerp altijd, maar absoluut waar. Ja, zeker als er vermogen is.
Maar ik merk dus dat mensen het heel raar vinden dat ik dat soort dingen vaak wel met mijn ouders bespreek. Maar dan denk ik, ja, zij hebben een eigen bedrijf.
Ja.
Wij moeten allemaal voor ons eigen pensioen zorgen. Als er iedere keer, als je bedrijf verkoopt, gaat er al 50% zo hoppatee naar de belasting.
Ja.
Je wil natuurlijk wel, als je toch wel dat eigen pensioen moet voorzien, wil je dat wel een beetje zo gunstig mogelijk doen met z'n allen.
Ja. Nee, absoluut. En daarom is dat zeker in zulke situaties is het gewoon super aan te raden dat je met de notaris goede afspraken maakt. Dat je met een fiscalist gaat zitten van wat zijn nou voor ons de consequenties. Ja, als je dat vermogen op een zo gunstig mogelijke manier wil overdragen, moet je daar vroeg plannen voor maken.
We hebben het al gehad over die eigenwijsheid van de Nederlander. En hier ook een valkuil, dat mensen weinig misschien bespreken. Bang zijn om deurtjes open te zetten. Zijn er nog meer valkuilen die je veel ziet gebeuren in jouw rol? Voor Nederlanders die in Spanje willen gaan kopen, die iets willen gaan financieren. Waar lopen wij snel tegenaan?
Nou, kijk die eigenwijsheid, dat is enerzijds een valkuil, maar dat maakt ook dat Nederlanders natuurlijk ondernemend zijn en dat ze vaak wat voor elkaar krijgen. Dus ik vind dat niet per se een negatieve eigenschap. Soms is het een beetje onhandig in de praktijk. Maar het is in principe natuurlijk alleen maar positief. Mensen die nieuwe gebieden gaan ontdekken, dat is heel positief. Kijk, wat je in Spanje gewoon ziet, en dat is niet zozeer per se op het gebied van financieren, of eigenlijk ook wel, één ding juist wel, wat je vaak ziet, is dat mensen eerst hun overwaarde gaan opnemen en dan vervolgens hebben ze dat geld op een rekening staan. En dan komen ze daarna bijvoorbeeld om te vragen, kunnen we nog een hypotheek in Spanje aanvragen? Ja, op het moment dat je dat gedaan hebt, dan heb je dus je leencapaciteit in Spanje, die heb je beperkt al. Dat kan soms slim zijn om dat nog even niet te doen. Of in ieder geval dat plaatje even wat beter in beeld te brengen. Omdat je dan in ieder geval in Spanje je glazen niet ingooit. Dus dat komt voor.
Maar dat is denk ik ook een beetje wat ik in het begin zei. Heel veel mensen, je ziet nu, jij zei toen over al die cursussen. Je ziet heel veel filmpjes voorbij komen waarbij mensen zeggen, ja, je kunt je overwaarde opnemen. Maar ik denk dat, zonder dat ik iemand naar beneden wil halen, sommige mensen zijn niet slim genoeg om door te hebben dat niet alles gratis is en niet alles zomaar kan. Dus je hebt wel inkomen nodig om overal die hypotheken
Ja, en dan kijk, een verzachtend argument is natuurlijk dan, als mensen zo dat doen om in Spanje een woning te kopen, om te gaan verhuren, dat daar vervolgens de huurinkomsten uit gaan komen, die in eerste instantie nog niet mee had gerekend. Dus dat maakt dat er wel degelijk meer ruimte is om iets te kunnen betalen. Maar dat is juist wat ik, eigenlijk juist wat ik bedoel. Van, ga nou niet eerst allerlei dingen zelf proberen en zelf uitzoeken. Ga nou eerst aan tafel zitten met je plan. En laten we dan samen kijken naar welke constructie de beste is voor jou.
Ja, en ik
het is leuk
ook
dat
de
huurinkomsten er komen, maar als ze even er niet komen, moet je het ook nog kunnen betalen.
Ja, precies. Eigenlijk voordat je zelf al gaat handelen, hoor ik te zeggen.
Ja,
eerst echt even, jongens, het zit hier heel anders in elkaar. Laten we eerst even praten, plan maken en dan kun je acties.
Nou ja, ik had laatst, dat gaat dan niet zozeer voor Spanje, maar laatst ook iemand die had een vastgoedcoach en die ging dan met die coach een transformatie aankopen. En,
sorry, je ziet mijn ogen al. Ik word er helemaal ibelig van.
Ja, nou ja, goed. Maar dat is wel de praktijk natuurlijk.
En die
dat
coach
gebeurt,
heeft die ook nog €10.000 betaald. Dus zijn rendement was sowieso verdampt.
En dan vervolgens heeft de coach de eerste financiering geregeld voor ze, de eerste hypotheekrecht geregeld. En dan komen ze vervolgens bij mij, kan jij de rest financieren?
Ah.
Ik zei, nee, dat gaat dus niet. Ik kan wel meekijken vanaf het begin.
Ja.
Maar ik ga niet alleen het laatste stukje doen.
Oh ja. Nee. Ja. Ja. Goeie.
En wat denk ik ook wel, wat je heel veel nu ziet, is dat mensen gaan alles aan elkaar financieren en die huurinkomsten. Maar wij merken ook dat mensen komen bij ons. Wij proberen al heel veel uit te vragen als ze bij ons komen. Maar ze zijn allemaal aan het zoeken. Ze vinden die appartementen het mooist van 3-4 ton. Maar die huurinkomsten per nacht of per week, die zijn eigenlijk nagenoeg even hoog als zo'n pand van 2 ton.
Ja.
En dan komen ze en dan zijn ze aan het kijken. En dan maken wij dus een worst case scenario en dergelijke. En dan zien ze ineens kijken van, ja, maar iedereen doet dit. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo heel interessant. Ik hou er helemaal niet zo heel veel van over. Dus je moet soms ook een beetje kijken, ga ik er zelf van genieten? Wat is mijn doel met dit pand en wat ga ik doen? Want jij zegt net inderdaad, het zijn verzachtende omstandigheden dat je huurinkomsten krijgt. Maar als je echt dingen alleen maar puur voor die inkomsten doet en echt dus alleen maar als rendement, moet je soms naar een heel ander pand gaan kijken dan wat je koopt als je zelf daar ook vakantie wil gaan houden. En dan vind je misschien andere dingen belangrijker dan een pand wat je echt puur voor je rendement koopt.
Zeker.
Ik denk dat daar ook veel, we hebben best wel veel mensen die dan komen met een zoekvraag en uiteindelijk weggaan en nog een volgende keer komen.
Mm.
En dan gaan we iets heel anders zoeken, omdat ze van ons veel geleerd en gezien hebben. En ze toch anders naar alles wat ze hebben gezien zijn gaan kijken naar die panden.
Ja.
Herken jij dat ook?
Zeker, ja. Ja, en kijk, er zijn natuurlijk heel veel verschillende coaches. Hè. Dus de een is de ander niet. Er zitten hele goede partijen bij. Er zitten ook partijen bij waar ik wat minder verdiensten heb. Sommige daarvan bestaan inmiddels ook al niet meer. Maar ja, dat ze zijn coach, hè. Ze zijn niet zelf vastgoedinvesteerder. Sommigen wel trouwens ook.
Maar
het verdienmodel is het coachingstraject verkopen.
Mm. En ik merk best wel vaak, ik taxeer soms dus ook voor die coaches, die vragen je dan. En dan stellen ze mij vragen. En dan denk ik, oké, iemand heeft net €10.000 voor jou betaald en jij weet dit allemaal niet eens. Ik krijg daar dan best wel een beetje buikpijn van over wat er wordt gedaan. Want het gaat hen vooral om die deal maken en het geld binnenharken.
Ja.
En het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat er daarna gebeurt. Want ze zijn overal aan alle kanten, hebben ze in algemene voorwaarden zo ingekleed. En ik denk dat als je echt een aankoopmakelaar hebt, dat is wel anders dan een coach.
Eens, maar tegelijkertijd vind ik ook wel, kijk, we hebben het wel over volwassen mensen die hun eigen beslissingen moeten kunnen maken, weet je wel. En die moeten zelf ook hun huiswerk doen. En als jij natuurlijk denkt van, ik heb €25.000 gespaard en die ga ik uitgeven aan een coach die mij gaat vertellen hoe ik met mijn laatste €5 miljonair ga worden in 2 jaar tijd, ben je misschien ook een beetje naïef.
Heb je weer dat programma uit te schilderen? Daar denkt hij ook dat ze met dropshipping van alles miljonair gaat worden.
Ja, nee, maar weet je,
dat wel de valkuil is. Mensen hebben nu zo, wat we ook hadden over die hype, mensen hebben het gevoel, net zoals Bitcoin, alles. Je moet wel ergens verstand van hebben en je ingelezen hebben wat jij iedere keer zegt. Je moet dingen uitzoeken. Ieder ding is anders. Als je slapend rijk zou worden, zouden we allemaal niks doen. En
klopt.
Rijk zijn.
Ja, en dat is natuurlijk een trend die je wel heel veel ziet. Hè? Dat mensen steeds meer makkelijk worden, steeds gemakkelijker worden. En denken van, nou ja, ik kan inderdaad zonder heel veel te doen, kan ik heel veel bereiken.
En geloof ook niet iedereen die je dat
vertelt.
Die
op Instagram doet het ook.
Ja.
Ja.
Ja, en geloof ook niet alles wat er gezegd wordt, maar doe echt goed je huiswerk.
Doe je onderzoek, absoluut. Ja, absoluut.
Mag ik nog een dilemma tegen je aanhouden? We hebben namelijk een Spaans dilemma itempje en deze week is die voor jou. Als je mag kiezen, het Spaanse hypotheekstelsel of het Nederlands?
het stelsel is in Nederland beter. Het is in Nederland is het, het is transparanter. Het is beter georganiseerd. Je kan meer lenen ook. Je kan in Nederland 100% kun je lenen. De rentes zijn in Spanje een stuk lager. En in Spanje heb je ook een hypotheek voor een woning die op een plekje staat waar je misschien wel veel liever wil zitten.
Ja, maar ook, jullie konden het niet zien, maar Mark zat heel diep na te denken toen hij het antwoord ging geven.
Hij moest even diepe zucht.
Wat ik ook altijd heb, want je wil altijd uitleggen wat nou het voordeel is van het ene en van het ander. Maar doordat wij die 100% kunnen lenen en eigenlijk bijna geen kosten hoeven te maken, is enerzijds het voor heel veel mensen bereikbaar.
Ja.
Ook als je niet veel eigen geld hebt.
Ja.
En dat tegelijkertijd maken we het voor heel veel mensen onbereikbaar, omdat doordat er overwaardes zijn, iedereen stuurt die prijzen daarmee op. Dus dat 100% lenen kan een voordeel zijn, maar ook een nadeel.
Eens. Maar de vraag ging natuurlijk ook, daarom zei ik, benadrukte ik ook het stelsel op zich, dat het hypotheekstelsel in Nederland zijn we natuurlijk veel, veel beter georganiseerd op dat vlak. Ik wil niet zeggen dat Spaanse banken achterlopen op dat vlak, die zijn ook een stuk verder. Maar de hele Nederlandse markt is natuurlijk veel transparanter en overzichtelijker. Want hier heb je natuurlijk behoorlijke prijsstijgingen gehad de afgelopen jaren, maar in Spanje op dit moment ook. En op sommige plekken stijgt die nog veel en veel harder.
Die stijgt veel harder dan in Utrecht nu.
Absoluut. Maar de klappen die ze in Spanje hebben gehad zijn ook veel harder geweest dan die we in Nederland gekend hebben in het verleden. Dus in die zin is Nederland ook gewoon wat defensiever land. En dat is tegelijkertijd ook de reden dat ze in Spanje maar 70% financieren.
Maar dit is dus ook weer een cultuurding.
Ja, zeker.
We zien iedere keer weer dat we denken dat heel veel hetzelfde is, maar dat er toch best wel heel veel culturele verschillen zitten. Alleen al in financieringen aanvragen en dat soort dingen.
Ja. Ja, de traditionele Spanjaard die koopt liever ook gewoon een huis met zijn eigen geld. En in Nederland hebben ze volgens mij in de jaren 70 ooit eens bedacht dat een hypotheek van huis kopen voor iedereen bereikbaar moest zijn. Ja, ik vind daar persoonlijk ook wat van. Want ik vind ook dat heel veel mensen niet goed kunnen overzien wat de risico's zijn als het niet goed gaat.
Mm-hmm.
Als je ziet hoe bij ons met Nederlandse hypotheken, hoe vaak we bij ieder gesprek komt bijvoorbeeld het onderwerp arbeidsongeschiktheid ter sprake. Of echtscheiding komt ter sprake.
Echtscheiding is echt een probleem.
En wat dan?
Hoor.
Ja, hoe ga je het dan oplossen? Ja, dan moet je je huis verkopen. Maar wat als nou net op dat moment de markt even lastig is? Ja. Ja, dan zit je met een restschuld en noem dat soort dingen allemaal maar op. Daarin is het in Nederland wat mij betreft te makkelijk.
Ja. Goeie.
Ja.
Mag ik jou nog als afsluiting vragen naar een tip van de week?
Mark bellen.
Mag zeker, ja. Dat sowieso.
Ga naar Mark in Spanje.
Markinspanje.nl. Nee, laat je gewoon goed voorlichten. Dat is het allerbelangrijkste. Dus je kan, als het gaat om financiering, kun je natuurlijk sowieso altijd bij ons terecht. Maar als het gaat om lokale objecten, zoek gewoon een makelaar met wie het prettig samenwerkt. Het liefste die je taal spreekt, is altijd handig. Want ja, het gaat over een heel ander land. Er gelden hele andere regels. En ga niet zomaar wat kopen omdat op Insta iemand geroepen heeft dat je in dat project moet investeren.
Nou, er zit geen goede tip meer in, zo weet ik het ook niet meer. Toch? Hey Mark, hartstikke bedankt.
Graag gedaan.
Het is een pittig onderwerp. Het was een hele kluif. Maar volgens mij heb je heel veel dingen opgehelderd. En jullie beiden natuurlijk. En ik hoop dat mensen een beetje geïnspireerd heeft en meer info heeft gegeven.
Ja. Heel graag gedaan.
Ja. Hartstikke bedankt.
Dat was leuk. Dank voor de uitnodiging.
En iedereen weer heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei.
Adios.